Gemeente, tot opening van ons samenzijn verzoeken we u te zingen van de 10 geboden des Heren, de versen 1 en 4. Wij noemden u de 10 geboden, vers 1, mijn ziel herdenkt met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En het vierde, misbruikt geenszins de naam des Heren, zweert nimmer een valse eed, want hun die zijn naam onteren, is zijn getergde wraak gereed. De 10 geboden des Heren, vers 1 en 4. Het gedeelte dat u vanuit Gods woord zal worden voorgelezen vanavond, kunt u vinden in het boek der psalmen en daarvan psalm 72. Wij noemden u Psalm 72, maar vooraf lezen we uw artikel 5 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat artikel dat luidt waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en autoriteit heeft. Artikel 5. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanige houdt, maar in zonderheid, opdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat zij van God zijn, en terwijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben, aangezien de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Psalm 72. Hoor Salomo, o God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten, hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verprijzelen. Zij zullen u vrezen zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als de regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorpplaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. Hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba en men zal gedurig voor hem bidden. De ganse dag zal hij men zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot een eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geloofd, zei de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd, zei de naam, zijner heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde.
Gemeente, we gaan nu verder zingen uit de eerste psalm, het eerste en het vierde vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar Heer en wet blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. En het vierde, de Heere, toch slaat er mensen wegen gaan. En wendt al om het oog van zijn gena op zulken die oprechte rij van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos spoor der bozen zal vergaan. Psalm 1, de versen 1 en 4.
Thank you.
Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind en zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Geliefde toehoorders, het zijn de woorden van Salomo, Davids zoon en de derde koning van Israël. Na hem zal het rijk scheuren. Het is de laatste koning van alle stammen. Hij heeft deze spreuken gedicht, die in dichtvorm in de originele taal gelezen worden. Die spreuken zijn vol van hemelse wijsheid. We mogen wel begeerig zijn om daar iets van te kennen en te bevatten. Vragenderwijze wordt de grootheid van Gods naam ons voorgehouden. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Het onmetelijke en het onbegrijpelijke. Hoe is zijn naam? Dat moet toch iemand zijn? Er staat op een andere plaats: weet dat hij ons gemaakt heeft en niet wij. Wij hebben een maker. Dat is God, de schepper van hemel en aarde. Hoe is zijn naam? Wel, hij benoemt zichzelf. We zouden de namen Gods niet kennen als er geen Bijbel was. We komen zijn namen tegen in het Oude Testament. Dat zijn de eigen namen van het goddelijke wezen. We hebben de naam van de Zoon in het Oude en in het Nieuwe Testament. Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Dat dienen we toch wel te weten, gemeente, jongens en meisjes. Men zal zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Denk aan zijn eigen gebed. Uw naam worden geheiligd. De Heere wilde zich ook aan Israël, zijn uitverkoren volk, met zijn namen bekendmaken tegenover de afgoden die ook namen droegen. In onze catechismus komt de wet des Heeren in het stuk der dankbaarheid terug, om het leven der heiligmaking ook overeenkomstig het derde gebod te mogen beoefenen. Als hier gevraagd wordt, hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoon, zo gij het weet, hopen we dat u het straks weten mag, als we naar huis gaan, bij aanvang of bij voortgang. Daar bent u ook voor gekomen naar de kerk, niet waar? We lezen zondag 36, de vragen 99 en 100 met de antwoorden. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag 100, is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden? Antwoord, ja, gewisselijk. Want er is geen groter zonde, nog die God meer vertoont dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. De naam des Heren in het stuk der dankbaarheid, dat is ons thema. Dat willen we in drie gedachten nader overdenken. Ten eerste de openbaring van deze naam in de eerste tafel der wet. Ten tweede het rechte gebruik in ons dagelijks leven. En ten derde de lastering van deze naam met de dood gestraft. We herhalen het zondag 36, de naam des Heren in het stuk der dankbaarheid. Onze eerste gedachte, de openbaring van deze naam in de eerste tafel der wet. Want de wet des Heren is opnieuw voorgelezen in zondag 34 in het stuk der dankbaarheid. Daarin krijgt de naam des Heren de volle aandacht. Onze tweede gedachte, het rechte gebruik in ons dagelijks leven. Wij hebben omgang met mensen met de een meer dan met de ander. Er wordt op alle terreinen van het leven misbruik gemaakt van deze naam. Dat gebeurt al als er een valse leer wordt uitgedragen onder de naam Gods. Denk bijvoorbeeld aan de Jehova's getuigen. Ze noemen zich naar God. Nou, dat is nogal een pretentie, een getuige van Jehova te zijn. Maar wat is hun getuigenis? Leugen en bedrog. Dat is maar één voorbeeld. Er zijn ook mensen om u heen die het aandurven om spottend die naam op hun lippen te nemen. Of ze spotten met uw gebed voor de maaltijd, over de kleding die u draagt of over hoe u de zondag besteedt. Ze kunnen niet laten om deze naam te bekladden. Om maar niet te spreken van allerlei gelegenheden op een dag als deze in de sportwereld. Als het doelpunt gemist wordt van de favoriete partij, wat wordt er dan veel gevloekt op de velden en op de tribunes? Dat zijn zomaar een paar voorbeelden. Het rechte gebruik van deze naam geldt op alle terreinen van het leven. Dat geldt ook wanneer u een godsdienstig gesprek voert tijdens uw ambtelijk werk, als u op huisbezoek bent of catechisatie geeft. Dat we zijn naam met eerbied op onze lippen zouden nemen. En dat er bij iedereen die ons wat over God vertelt, ook diezelfde eerbied valt te beluisteren. Vooral als er iemand aan het woord is die met kennis van zaken over die naam spreken mag. Wat een eerbied en heiligheid gaat daarvan uit. Deze zondag staat in het stuk der dankbaarheid. Het is een verloste ziel die hier aan het woord is. Bij het rechte gebruik van deze naam denken we ook aan het gebed. We noemen allemaal Gods naam in ons gebed. Zoals in onze openbare gebeden, huiselijke gebeden, ambtelijke gebeden en persoonlijke gebeden. Onze derde gedachte, de lastering van deze naam met de dood gestraft. In het Oude Testament zien we dat de doodstraf werd uitgevoerd als iemand vloekte. De jongen die Gods naam lasterde, werd eerst door Mozes gevangen gezet en daarna viel het besluit om hem te doden. En die straf is ook nog in het Nieuwe Testament uitgevoerd en ook in Europa. Maar wat is dat er nu ver vandaan, gemeente? We zeggen niet dat we alles van het Oude Testament in de Nieuwtestamentische bedeling kunnen uitvoeren. Maar o mensen, God is niet veranderd. Hij is in het Nieuwe Testament dezelfde gebleven. Deze drie gedachten overdenken we met de hulp des Heren om daarna met een woord van toepassing te mogen eindigen. Mocht de Heere eerbied geven voor zijn naam en kennis van zijn naam. Maar ook dat wij een schuilplaats vinden in die naam en beveiligd worden door die naam. Mocht er een verlangen zijn om straks die naam eeuwig te gaan loven en prijzen. Dat zal toch uw deel zijn, volk van God. Onze eerste gedachte, de openbaring van deze naam in de eerste tafel der wet. We lezen in vraag 99, wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. De eedzwering komt in een aparte zondag aan de orde. Het derde gebod is het enige gebod waar twee zondagen aan besteed worden. Is het eedzweren zo belangrijk dat daar een aparte zondag aan gewijd moet worden? Dat heeft verband met de geschiedenis van onze Heidelbergse catechismus. Daarom is het goed dat u zelf de kerkgeschiedenis bestudeert. Al bent u 80 jaar oud, dan bent u daar niet te oud voor. Hoe luidt het derde gebod? Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. U hebt ook een naam. De namen van de kinderen die gedoopt worden, worden in de kerk genoemd. Het kind heeft een voornaam en een achternaam. Met die naam gaat het kind door het leven tot aan de dood toe. Op een grafsteen, boven een graf of grafje, Kunnen we de naam van de overleden persoon lezen? We weten niet hoe oud u zal worden. U bent herkenbaar aan uw naam, die hoort bij u. U bent niet naamloos. Zodra de eerste mens geschapen was, kreeg hij ook een naam, Adam. En de namen van de kinderen die uit de eerste echtparen geboren werden, komen we tegen in de Bijbel. U treft daarin ook hoofdstukken aan met een opsomming van namen. Die hoofdstukken moet u niet overslaan. Leest u korte stukjes als u met een gezin bent, want er lopen goudadertjes doorheen. Die hoofdstukken zijn ook geïnspireerd door Gods geest. Er waren afgoden in Israël. In de tijd toen Israël als volk door Mozes uitgeleid was uit Egypte en in het land Kanaan ging wonen, kregen ze te maken met volkeren die de afgoden dienden. Afgoden die elk hun eigen naam hadden. Denk aan Baal, Dagon, Astaroth en vele andere namen meer. Die namen lezen we ook in de schrift. Maar de Heere benoemt ook zichzelf. Dat zijn de zogenaamde eigen namen van God. De GBS-Bijbel is daar nauwkeurig in. De eigen namen van God worden allemaal met hoofdletters geschreven. Zoek het laatste hoofdstuk van Ezechiël maar op in de Bijbel. In de Hebreeuwse taal staat daar met allemaal hoofdletters geschreven: de Heere is aldaar. De Heere Zebaoot. De ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de naam van Jehovah zelf. In Jeremia 23 treffen we ook zo'n naam aan. De Heere onze gerechtigheid. Het is een naam van een diepe inhoud. Dat dit niet alleen woorden voor u zouden zijn. Goddelijke namen zijn diepe, heilige begrippen van het goddelijke wezen. U kunt soms een naam horen dat u opkijkt en zegt: die man of die vrouw, die ken ik. Die heeft dat in mijn leven betekend. Het is niet eender wie we zijn. Er zijn namen van mensen in de historie die onvergetelijk zijn. Denk eens aan de vader des vaderlands, Willem van Oranje. Wat is daar al veel over geschreven? En er wordt nog steeds over hem geschreven. Welke grote betekenis heeft deze man voor de zeven gewesten in ons Nederland gehad? Het is altijd goed om daar kennis van te nemen. De Israëliet was vertrouwd met het heilig terrein van Gods woord. In de gehele oudtestamentische eredienst met al de offers zag hij dat de Heere zijn verbond met hen had ingesteld. Hij kwam niet zomaar met een offerdier naar de tabernakel en later naar de tempel. Dat deed hij in gehoorzaamheid. In besef Gods gebod overtreden te hebben, zocht hij hiervoor verzoening met het goddelijke wezen. En dat kon middelijk door het ambtelijk werk van de dienstdoende priesters, die ook bekend waren met de namen Gods. Want de gehele oudtestamentische eredienst was door God zelf ingesteld en nauwkeurig aan Mozes op de berg getoond. Mozes bracht het over op Aaron en zijn zonen. En die zonen werden later gedood wegens het brengen van vreemd vuur. In het centrum van die leer was de beloofde Messias al aanwezig. In de offerdienst werd heen gewezen naar de tweede persoon in de heilige drie-eenheid. Dit is het werk van de geest. In het Grieks staat er eigenlijk spirit. Als u een flesje spiritus openmaakt, komt er een krachtige geur vrij. De drie goddelijke personen in de eenheid van hun bestaan, met hun personele eigenschappen en werken, waren begrippen voor het volk van Israël. En die begrippen in de leer van het Nieuwe Testament zijn gebleven in de leer van het Nieuwe Testament. Bij de dienst van God hoort ook de kennis van God, vooral ook van zijn namen. Want de naam des Heeren stond garant voor de vervulling van zijn beloften. Daar had hij zich met zijn naam aan verbonden. Wanneer Israël niet in het beloofde land gekomen zou zijn, dan zou Gods naam er ook aan gaan. Want God had hun immers beloofd Kanaan te geven. Toen een bekeerde vrouw op haar sterfbed lag, beproefde een van de ambtsdragers haar in het zicht van de dood en vroeg aan haar: als het nou eens mis is, dan verliest God meer dan ik, want zijn naam is ermee gemoeid, antwoordde ze. Deze zondag handelt over het derde gebod, het stuk der dankbaarheid. Dat is het wezenlijke van de godsdienst. De Heere heeft aan Israël zijn namen bekend willen maken en niet aan de heidenen die ook goden hadden. Dat waren afgoden, verkeerde goden. Ja, bewijs dat maar eens. Kunt u dat met de zuivere leer? U bent toch lid van deze kerk? Kunt u de leer verdedigen? Dan zegt de Heere: met mijn naam, met mijn heiligheid en met mijn wezen verkies ik mijn volk. Ik breng ze door de woestijn in het beloofde land. En in het Nieuwe Testament zegt de Heere: ik verkies nog een volk. Dat breng ik door de kennis van mijn naam in mijn eeuwige tegenwoordigheid. Mijn volk krijgt wel eens een voorspraak van mijn tegenwoordigheid in Gods huis. Vooral als mijn naam goed gepredikt wordt en de ziel geraakt wordt. Het meest wezenlijke van de godsdienst ligt in de kennis van het wezen Gods, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat komt uit in uw opvoeding, in uw levenswandel en in uw ja zeggen tegen bepaalde goede dingen en uw nee zeggen tegen andere verkeerde dingen. Wat u beslist om te doen is een uiting van uw afweging en oordeel van allerlei zaken die zich aan u voordoen. Dat is allemaal gelieerd aan de kennis die u hebt van de schrift en de belijdenis. Die mag u uitwendig onderzoeken. Het is een groot voorrecht als u dat doet, maar toch is dat niet genoeg. In het Oude Testament openbaart de Heere zichzelf. Daarin zien we de liefde Gods tot zijn volk en de trouw van zijn verbond. Als het volk afwijkt, slaat de Heere hen om hen later weer te helen. Dan worden ze door hem getuchtigd op de leerschool van de Heilige Geest om vooral de kennis van de naam Messias zielsbevindelijk te leren kennen. Onze eerste gedachte is de openbaring van deze naam in de eerste tafel der wet. We zien door het gehele Oude Testament heen dat de Heere jaloers is op de eer van zijn naam. Als ik aan wereldlingen vraag wat de reputatie van God voor hen is, vloeken zij hem uit. Dat kan toch niet? Dat mag een mens toch niet doen? Luistert u maar. Misschien hoort u het morgen op uw werk alweer ontzaggelijk dat een nietig gevallen mensenkind God durft te vloeken. Dat is het enige wapen waarmee hij denkt God te kunnen bereiken. We gaan naar onze tweede gedachte, het rechte gebruik in ons dagelijks leven. De mens is door zijn val een vijand van God geworden. Krachtens opvoeding en de kennis van de waarheid is een enorme klem op u gelegd om niet te vloeken. In de wedergeboorte is de liefde Gods in uw hart uitgestort. Dan krijgt u het goddelijk wezen lief. Als we deze dingen niet kennen en zonder de Bijbel leven, zoals de heidenen rondom Israël, zijn we dan neutraal? Ook nu leeft een gedeelte van Nederland als de heidenen. Zijn ze neutraal? Zeggen ze: laat die mensen in hun waarde en tast hun God niet aan. Nee, dat gebeurt niet. Om dat volk en vooral die God te bereiken, dat kost u weinig moeite. U hoeft uw mond slechts al vloekend open te doen. Dan is uw keel een geopend graf. En er is slangenvenijn onder uw lippen. U laat hiermee merken een kind van de duivel te zijn. Zo bent u verkeerd bezig. Dat is een ontzaglijke gedachte. Dan verwacht u dat de Heere snel de grond onder die vloekende man of vrouw zal openen, zodat ze wegzakken. Nee hoor, hij laat dat een heel leven toe. Er zijn wel mensen vloekende gestorven. O, wat zal dat vreselijk zijn om in de werkelijkheid van de rampzaligheid te ontwaken. Dan zal die naam eeuwig gelasterd worden. Dat lezen we in de Openbaring. Een ontzaglijk lot ligt er te wachten voor de vloeker. Als de Heere zijn naam openbaart in de eerste tafel der wet, wijst hij op het misbruik. Hij zegt tot zijn kerk: denk erom. U bent nog niet in de hemel, maar op een aarde die in boze ligt. En als er openbare vervolgingen uitbreken, dan zullen ze de vloeken over u uitbraken. Nu weerhoudt de Heere hen nog, zodat men zich inhoudt om u kwaad te doen. Maar als God zijn algemene genade wegneemt, zult u geen leven meer hebben op aarde. Wat wil het derde gebod? dat wij niet alleen met vloeken of met valse eten, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. U zegt, ik denk niet dat een kind van God kan stilzwijgen of toezien als zo'n schrikkelijke zonde gebeurt. Wel, mensen, u hebt vrijmoedigheid nodig om te waarschuwen. Ik moet denken aan de jaren 70. We hebben de Utrechtse baan helpen bouwen tot in Den Haag met al die viaducten. Die hebben we ondersteund met ons materiaal. De hoofduitvoerder van dat project moest ik gedurig spreken. Ach, mensen, wat vloekte die man toch erg. Ik ging weg en stapte in mijn auto zonder hem te waarschuwen. Toen ik nog maar 5 minuten in de stad was, dacht ik ga terug. En die uitvoerder was nogal een autoriteit, een echte vakman. Hij zei, heb je wat vergeten? Ja, dat heb ik net. Hij zei, nou, dan neem ik nog wel even de tijd. Ik antwoordde, dat is goed. Ik heb net verzuimd om u te waarschuwen. Hij dacht dat het over het werk ging en vroeg, wat is er dan niet goed? Ik zei, het gaat niet over uw werk of mijn werk, maar dat u de naam des Heren zo verschrikkelijk misbruikt, deed me zo'n pijn. Ik ben weggegaan zonder u daarvoor te waarschuwen, maar ik moest terugkomen. Nu moet u mij beloven dat u daarmee ophoudt. Hij was flink wat ouder dan ik en gemeente, het woog eventjes zo zwaar op mijn hart dat ik voelde dat mijn woorden de consciëntie van die man raakten. Ik zie hem nog voor me staan. Hij zei, joh, daar had ik helemaal geen erg in. Ik zei, dat zal best, want dat kan ook. Maar ik hoop dat u vanaf nu beseft wat dat inhoudt. Gemeente, u hebt allemaal mensen in uw omgeving. Maar als de mens zich zo uit, dan bewijst hij dat hij een gevallen mens is. Dat hij een vijand van God en goddelijke zaken is. Nu hebben we onze taak nog in de wereld. Ieder heeft zo zijn plaats en positie. Het rechte gebruik van deze naam in ons dagelijks leven houdt niet alleen in dat we moeten waarschuwen tegen het vloeken en daar wat van moeten zeggen. Het antwoord zegt dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. We mogen niet verzuimen om hier ook onze overheid bij te betrekken. In de reglementen van de Gouden Eeuw over de schepen die naar de oost gingen, leest u dat er ook over vloeken geschreven is. Zo'n reis duurde soms langer dan een jaar voordat ze in Indië waren. Als iemand aan boord vloekte, dan werd zo iemand openlijk voor de mast op de blote rug gegezeld, tot het bloed eruit kwam. Op vloeken stond een hele zware straf. En die straf is een lange tijd gehandhaafd gebleven. We hebben van mensen gehoord die bij de marine of in de militaire dienst geweest zijn, dat de straffen van de vloekers niet meer zo gehandhaafd worden. Integendeel, het vloeken wordt toegelaten. Wat heeft onze overheid een roeping? Ook als u een bedrijf hebt, moet u erop letten of er gevloekt wordt. In Alberta was een man in de gemeente die een paardenslachterij had. Hij had een groot bedrijf. Het vlees werd in containers geëxporteerd naar Japan. We hebben die man goed gekend, ik heb hem ook begraven. Hij zei altijd, dominee, ik heb 3 regels als ik mensen aanneem. En hij nam nogal wat mensen aan, want er was veel werk. De eerste regel is, niet praten op je werk over de godsdienst. De tweede, geen lid van een vakbond zijn. En de derde, niet vloeken. Dat waren zijn 3 regels. Dat moesten ze werknemers beloven. Als ze zich niet aan die regels wilden houden, nam hij hen niet aan, al waren ze nog zulke knappe vaklui. Hij hield zich daar streng aan. Dat is nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. Wat hier staat, ziet op het leven in dankbaarheid en op de praktijk der godszaligheid. Het gaat hier niet alleen over het vloeken, maar ook over uw bidden. Denk ook aan het ambtelijke werk in de gemeente. Ambtsdragers komen in de huizen van de mensen. U weet wel namens wie ze komen. Ze komen in de naam van een drie-enige God. Daar behoren ze u over aan te spreken. Maar ze gaan ook vragen daarover aan u stellen. Vertelt u ook eens maar wat, als u wilt. We denken aan de vaders aan tafel, die hardop voorgaan in het gebed, of de moeders, als de vaders er niet zijn. Jongens en meisjes, jullie bidden ook? Doen jullie je ochtendgebed en het avondgebed? Bid je als je in de kantine van de school bent, of waar je ook bent? Als je examen hebt gedaan, ga je solliciteren. Krijg je ergens een benoeming, dan mag je wat gaan verdienen. Je neemt het brood mee voor tussen de middag. Er zitten collega's om je heen in de kantine. Wat moet je dan doen? Je moet zeggen, ik ben gewend om voor mijn eten te bidden. Mag ik alstublieft even stilte? En dan doe je je gebed. Dan weten ze dat. En dan hoop ik dat er nog wat eerbied is. En dat je daarvoor uit mag komen. Of, als u op reis bent en u stopt onderweg om te eten in een restaurant of waar dan ook, dan bidt u voor het eten. Als u lange vluchten door de lucht maakt, krijg je ook eten. Maar ik zie bijna nooit iemand bidden. Ze zitten naast of voor je, maar ze beginnen zo te eten. Soms bidt er iemand, maar dat gebeurt heel weinig. En in het kort, dat wij de naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. Dat geldt ook in het ambtelijke leven en in het huiselijke leven. Maar, volk van God, u doet ook uw persoonlijk gebed. Het gaat hier over de dankbaarheid. Hoe ver is uw godskennis mogen komen? Is het ontvangen onderwijs van de hemel niet een oorzaak om te zeggen, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen? U zegt, in die naam ligt mijn leven. Toen David voor Goliath stond, schold Goliath David uit en vloekte hij bij zijn goden. David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden Israëls, dien gij gehoond hebt. Ik kom hier zijn naam verdedigen, ik kom strijden voor die naam, voor de eer van de heilige naam Gods. Gemeente, wat is noodzakelijk dat er door Gods genade godskennis gewerkt wordt in onze ziel. Ga eens in de Heilsbergse catechismus terug naar het stuk der ellende. Toen u ging leren dat u die God beledigd had met uw zonde, wat zei de tollenaar? O God, wees mij zondaar genadig. Dat woord God is diep doorleefd uit zijn ziel gekomen door de overtuiging van God de Heilige Geest. Dat was voor hem niet zomaar een naam. De Heere ging Gods besef en Gods kennis werken in zijn ziel. Die naam kreeg inhoud. In het stuk der verlossing wordt duidelijk hoe God aan zijn eer is gekomen. Dat is door de aangebrachte gerechtigheid van Jezus Christus. Ook die dingen heeft de catechismus behandeld. Wat heeft Israël een rijke dienst des Heren ontvangen? En wat mag de kerk van het Nieuwe Testament in de naam Gods hun behoudenis vinden? Wat hebben Gods kinderen de dienst des Heren lief? Ze zetten zich graag onder de prediking van zijn woord. Ze nemen deel aan de sacramenten. God, die in hun leven gekomen is, is niet meer uit hun leven weg te denken. De Heere openbaart zich niet alleen aan hen in zijn woord, maar ook geeft hij hun onderwijs en onderhoudt hun leven. Elke dag hebben ze hem nodig. Zijn Gods kinderen onder elkaar? Dan gaat het hun erom of zij iets over die God mogen vertellen en beluisteren. Dan merken ze op dat zijn wegen en gangen zo persoonlijk en wonderlijk zijn. Hij gaat met ieder van zijn volk een eigen weg. Wat is het groot om daar eens met elkaar over te lezen en de gangen van de kerkhistorie, ook van ons vaderland, na te gaan. Het rechte gebruik van deze naam in ons dagelijkse leven. Daar valt ook onder wat hier staat, recht beleden. Dat is het geval als je de zuivere waarheid kennen en beleiden mag. Denk eens aan de belijdeniscategezanten die de waarheid willen beleiden door daarop hun ja-woord te geven. Hoeveel godsdienst is er niet onder het mom van de naam van God, waar we onze ziel niet aan kunnen toebetrouwen? Wat heeft er in de historie van de kerk al een zware strijd gewoed? Denk aan de belijdenisgeschriften, achter in het psalmboek. De Heere zorgde er zelf voor dat Gods kinderen oren hadden om te horen en een hart om op te merken. Ze voelden aan dat ze zich moesten afscheiden van allerlei vormen van godsdienst en dwalingen. Denk erom. In de tijd van het Oude Testament waren er buiten Israël andere godsdiensten. Maar dat waren valse godsdiensten. Men boog daarvoor afgoden. Maar de Heere is jaloers op zijn eer. Op de eer van zijn naam. Het smartte hem aan zijn hart toen het bondsvolk afweek. Daarom tuchtigde hij hen en voerde hen weg naar Babel. Of hij tuchtigde hen dat ze uitweken naar Egypte waar ze niet mochten komen. Toch gingen ze daarheen met Jeremia erbij die hen daarvoor waarschuwde. Doch wiens vermanend woord niet geacht werd. Gemeente, de Heere straft dat volk niet alleen in zijn toorn, maar ook in zijn liefde. Het gaat hem om de eer van zijn naam. Daarom leert hij hen te bekennen dat ze afgeweken zijn. Dat is het leven der dankbaarheid. De oude mens geeft niets om God en ligt niet wakker van God. De oude mens is onnadenkend, onkundig, oneerbiedig en ongodsdienstig. En Gods kind draagt die oude mens in zich om. Dat afwijking van zijn gebod houdt maar niet op in het leven der dankbaarheid. Vaak moet dat volk zich veroordelen in hun binnenste. Dan zeggen ze, mijn godsdienst klopt niet. Ik zoek nog zoveel mijn eigen ik. Er is bij mij zo weinig ware liefde om de levende God te gehoorzamen en liefde tot mijn naaste te bewijzen. Ik, ellendig mens. Gods volk zegt dat, omdat ze enige kennis van het goddelijke wezen en de goddelijke naam hebben. De Heere handhaaft altijd zijn heiligheid in het leven der heiligmaking. Ze komen erachter dat ze aan die heiligheid maar niet kunnen beantwoorden. Dat drijft hen uit naar die enige naam onder de hemelen gegeven tot zaligheid. Christus kon zeggen, ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hen bekendmaken opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Het rechte gebruik van deze naam in ons dagelijks leven. Weet u hoe dat gaat, gemeente? Dan bent u weer blij dat het zondag is. Dan gaat u met al uw schuld en tekorten weer naar Gods huis. U hoopt dat u uit zijn woord bediend mag worden en dat God weer tot u spreken wil. En dat u opnieuw in uw keus vernieuwd mag worden om hem te dienen, al brengt u daar niets van terecht. Want hij heeft de hoogste plaats in uw leven gekregen. Als zo iemand midden in de nacht wakker gemaakt wordt met de vraag, doe uw ogen eens open en vertel eens wat u het liefste wilt. Weet u wat zo'n mens dan zou zeggen? En dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Dat is mijn godsdienst, dat is mijn leven, dat zoek ik met ingespannen krachten. En ik voel mij het meest op mijn gemak op die plaats waar hij vanuit het woord van God door de bediening des geestes verklaard wordt. Dat ik mag horen van de werken van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat het leven van Gods volk geschilderd wordt. Daar mag mijn ziel wel eens in meegenomen worden. Dan zeg ik, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dan wordt de dienst des Heren weer nummer 1 in mijn leven. Ik ben niet te lui om te werken. Maar ik ben blij dat er een zondag is. Vooral als het geloof weer eens in oefening mag komen. En ik krijg op zo'n dag even krediet op God. Zodat ik opnieuw mag geloven dat Hij van mij af weet. En dat ik geen vreemdeling ben van dat genadeleven. En dat ik niet ontkennen mag dat die God in mijn leven gekomen is en nog altijd bij mij gebleven is, al laat ik het nog zo laag liggen. Ach, ik krijg een begeerte dat ik steeds meer in die naam onderwezen mag worden, want ik wil hem in al mijn woorden en werken prijzen. Want dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mij lof vertellen. Hoe wilt u dat doen? Hoe wordt dat vertaald in de praktijk van het leven? Zal ik het eens zeggen? Er staat in Gods woord, God is liefde. Als ik iets van God in mijn leven mag krijgen door Christus, dan komt dat in mijn liefdeswandel uit. Dan ga ik elk medemens die God naast mij of voor me zet lief krijgen om Gods wil. Dan heb ik geen vijanden meer. De Heere zal zijn volk met kruizen bezoeken, tot hun best wil, toch, zeggen ze, ik zal het kruis dat hij mij opgelegd heeft opnemen en vrolijk dragen, want ik mag het met God eens zijn. De hoofdsom van de wet in de eerste en de tweede tafel der wet is, God liefhebben boven alles en mijn naaste als mezelf. Dan zeggen ze, ik zou graag als lid mijn schouders willen zetten onder zijn koninkrijk en alles wat daarbij hoort. Ik wil mijn steentje bijdragen in de dienst des Heren. Al is nog zo gering van mijn kant, maar ik heb maar één begeerte, namelijk om die God lief te hebben, boven alles, hem te loven en te prijzen en in zijn wegen te wandelen. Dan verlang ik ook naar de volmaaktheid, om hem eeuwig te loven en te prijzen. Nog één ding. Die mensen gaan gebukt onder onkunde, onwetendheid en onvrijmoedigheid. Ze zeggen beschaamd, ik heb wat keren kunnen waarschuwen, maar durfde niet en deed het niet. Er was een schilder in Rotterdam. Ik zie hem nog voor me zitten. Hij heeft het mezelf verteld, die man leeft niet meer. Hij was ouderling in Rotterdam Centrum. De man vertelde dat hij bij een rijke vrouw in Rotterdam-Kralingen kwam. Ze woonde in een grote villa en zei, binnen en buiten moet u alles schilderen. Er was voor maanden werk. Maar hij zei, weet u wat zo ellendig was? Dat mens vloekte toch zo. En ik keek naar alles wat ik bij haar doen mocht en waarschuwde haar niet tegelijk. Ik dacht, als ik haar waarschuw tegen het vloeken, zal ze me wegsturen. Dat is wat. Maandag vloeken, dinsdag vloeken en woensdag vloeken. En ik had nog steeds niets gezegd. Toen ben ik 's avonds in mijn werkplaats op mijn knieën gekomen en zei, Heere, als ze morgen weer vloekt, moet ik haar waarschuwen, al stuurt ze me weg. De volgende morgen kreeg ik een bakje koffie en ze vloekte weer. Ik zei, vrouw, nu moet ik eerst eens iets met u bespreken. Nu hebt u mij zoveel werk beloofd, maar ik kan dat niet doen. Ze vroeg, kunt u dat niet doen? Waarom niet? Ik antwoordde, u vloekt zo verschrikkelijk, dat kan ik niet aanhoren. Ik dacht, nu is het gebeurd. Maar ze begon te huilen en zei, schilder, ik beloof u, als u bij me bent, zal ik het niet meer doen. Ik zei, nee, u mag het nooit meer doen. Ik ga aan het werk. En 's avonds toen ik naar huis wilde gaan, zei die vrouw, als u nog meubels nodig hebt, beneden in de kelder, alles wat daar staat, mag u meenemen. En ik heb nog zo'n huis als dit, dat ook nog geverfd moet worden, dat mag u doen. Ik dacht dat op deze dag een eind aan mijn werk zou komen, maar ik werd overladen met werk. Gemeente, o God is zo rijk. Maar hij laat het beproefd worden. We gaan naar onze derde gedachte, maar we zingen eerst een psalm. Psalm 45, het 8e vers. In plaats van uw doorlucht en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen en stellen hen door uw geduchte hand, al het aardrijk door in vorstelijke stand. Ik zal uw naam bij elk geslacht doen kennen, van kind tot kind zal zich aan u gewennen. Zo rolt uw lof op het ruime wereld rond, in eeuwigheid uit aller volken mond. Psalm 45, we zingen het 8e vers. onze derde gedachte de lastering van deze naam met de dood gestraft. We lezen in vraag 100. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren dat God zich ook over diegene vertoort die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden? Antwoord: ja, gewisselijk. Want er is geen groter zonde, nog die God meer vertoont dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. De lastering van deze naam moet met de dood gestraft. Vraag en antwoord 100 raakt onze overheid. Daar kunt u elke dag wat over lezen. Onze koning is koning bij de gratie Gods. Vloeken is de lastering van Gods naam. Het is de plicht en de roeping van de overheid om daarvoor te waarschuwen. Het vloeken is al geschrapt uit het wetboek. Ach, gemeente. Dat wijst ons erop dat we aan de verharding zijn overgegeven. Gods eer telt niet meer mee. Alleen het materiële welzijn van dit volk telt nog mee, maar niet het geestelijk welzijn. In dat laatste moeten we elkaar vrijlaten. Iedereen mag daarin doen wat goed is in eigen oog. De mensen behoren zich zo neutraal mogelijk op te stellen. Maar dat staat niet in onze catechismus. Alle regeringen van Europa hebben dat boekje ook in de tijd van de reformatie gekregen. En daar werd naar gehandeld, ook in Nederland. Wat ligt er dan een grote schuld? Dat is een zonde van nalatigheid. Wat ligt er een roeping? Ook voor degenen die ons vertegenwoordigen. Denk ook aan de Tweede Kamer. Ze leggen er nog steeds de vinger bij. Een vloekende natie is gedoemd om ten onder te gaan. Want het vloeken wordt hier de grootste zonde genoemd. De naam, het wezen en het werk Gods wordt daarmee aangetast. Het is ook de gemakkelijkste zonde. Het is de zonde van uw mond. U hoeft uw handen er niet voor te bewegen. Het komt uit het boze hart voort om zo die God te beledigen en onze vijandschap te uiten. Het is ontzettend om het aan te horen. Uw ziel krimpt ineen als u het hoort. Ach, wat zou de Heere de overheid nog helpen als ze hier eens erg in kreeg. Mensen, hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Zoek toch eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen nu worden toegeworpen. Wat zijn we toch verkeerd bezig als we God uit ons programma schrappen. Dat mag niet onbestraft blijven. Het schijnt niet meer uit te maken of mensen wel of niet naar de kerk gaan. Veel mensen besteden de zondag om te sporten. Onze overheid zegt, ik zal een duur stadion voor u neerzetten met grote lichten. Dan kunt u 's avonds en 's nachts ook doorspelen. Ach, gemeente, dat is alleen maar om het vlees te behagen en voor het hier en nu. Er is geen gedachte, geen besef dat het eeuwigheid wordt. En dat we, als we sterven, voor God moeten verschijnen. De wet des Heren zal ons richtsnoer en onze maatstaf moeten zijn, maar ook het evangelie. God kan tegen Nederland zeggen, ik heb uw land deze leer gegeven. Ze is in bloed gedrenkt. Mijn lieve zoon heeft als een vloekeling aan het kruis gehangen, om zo de zonde van zijn volk te betalen. Wat is er nu van terecht gekomen? In dit uur wil ik ook zeggen, zijn er nog vloekers in ons midden? U zegt, dat weet ik niet hoor. Die zijn er niet. Ik weet het niet. God weet het. Jeugd, vloeken jullie soms? Gods volk kan ook gekweld worden met inwendige vloeken. Dat is verschrikkelijk, gemeente. Dat kan als een kruis op hen liggen. Smeek God om zijn hulp, zodat er geen vloeken over uw lippen komen. Vraag maar of hij het dempen wil. Maar hoe is het met ons? Ook als het gaat over de zogenaamde bastaardvloeken. Het is in Amerika schering en inslag dat men zegt, oh my God, je wordt er niet goed van. Ik heb ooit iemand daarover aangesproken in een restaurant en dat mens werd nog niet eens boos ook. Ze zei, ik weet niet eens wat ik zeg. Ik antwoordde, nee, dat dacht ik wel, maar je moet het niet meer doen. En als je het echt met je hart zeggen mag, bent u schatrijk, want dan eigent u God. En dat begreep ze ook nog. Niet dat wij zo getrouw zijn, dat heb ik u al gezegd. Dat is ook allemaal onze schuld. Maar hoe is het met u? Heeft u uw mond open gedaan op uw werk en tegen vloeken waarschuwd? Zegt u, moet u dat tegen mij zeggen? Want dan moet mijn hele leven ermee overeenstemmen. Dan moet ik een voorbeeld zijn in alles. Inderdaad is het van belang dat als u iemand waarschuwt, dat uw leven en dagelijkse wandel uw waarschuwing bekrachtigt. Als jouw dagelijkse wandel niet christelijk is en je moet waarschuwen, dan zit er maar weinig bodem in. Dat begrijpt u. Men zou moeten zeggen, als die man wat zegt, dan moet ik het daarvan aannemen, want zijn leven is ook zo. Dat begrijpt u wel, hè? Vraag het maar aan de Heere of u nog een goed voorbeeld voor uw werkmensen en uw collega's zijn mag. En waar u ook komt met uw vrachtwagen, waar u eet en waar u moet slapen, over heel de wereld zijn mensen. We hebben ook zoveel van die gelegenheden bezocht tijdens onze lange reizen. Ga het maar overdenken en ga uw zonde van nalatigheid aan de Heere belijden. Wat een ontrouw. Maar dat bloed van Christus is er ook in het stuk der dankbaarheid, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waar zal het ergste gevloekt worden? Soms is dat al op de wereld, maar in de hel zal het altijd zijn. Ach, gemeente, denk dat eens een ogenblik in wat dat wezen zal. Daar zal God eeuwig gelasterd worden. Nederland kent de doodstraf niet meer. Omdat we de doodstraf afgeschaft hebben, wordt ze ook als zonde niet gestraft zoals het hoort. Ach, mensen, u kunt het lezen hoe het in het politieke leven toegaat. Het gaat zo om eigen eer en eigen partij. Wat zal dat toch droevig eindigen? Als u zo'n hoge positie hebt gekregen en u minister of staatssecretaris bent geworden, dan heeft u macht. Maar wat doet u ermee? Van wie heeft u die macht? In de Romeinenbrief staat het. Er is geen macht dan van God en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Noemt u zijn naam nooit? Is er dan geen God? Hoe komt u aan die macht? Daar werkt u elke dag mee. U bent hypocritisch. U gebruikt wel zijn macht, maar u promoot hem niet. U zwijgt hem gewoon dood. Dat klopt toch niet? Dan moet u het ambt ook neerleggen. De meerderheid van stemmen zal geen kracht doen als die macht er niet was. Kunt u het volgen? Het zal toch wat wezen als u dat moet gaan verantwoorden. Dat is de zonde van nalatigheid. Dan is nog een wonder dat de Heere een land regeert. En dat er nog wijsheid en beleid is tot op zekere hoogte. Maar dit ontbreekt zo. We mochten als christelijk volk wel wenen. En veel vragen of de Heere Nederland nog eens bezoeken wil. Dat we tot God teruggebracht zouden worden. Als u de partijredes leest, te beginnen bij die van dominee Zand en dominee Kersten, wat hebben ze er altijd de vinger bij gelegd? En nog moet dat gebeuren. Al zou u erom weggesmeten worden, dat geeft niet. Als u maar voor Gods eer mag opkomen en mag waarschuwen. Volk van God, hoe meer die naam van God bekendheid krijgt in uw leven, des te meer u zielsbevindelijk de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest kennen mag, des te teerder zal uw leven worden, ook in de betrachting van het derde gebod. Dan zult u verlangen naar die dag, dat u God eeuwig met uw mond mag loven en prijzen. O Heere, wanneer komt die dag? Dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Amen. We lazen een predikatie van dominee G.M. de Leeuw en we proberen nu met dankgebed te eindigen. Heren, wat moeten we dan aan het einde van ons samen zijn vragen om verzoening over al ons tekort? En ook over het misbruik van uw naam in ons allerleven. Over het misbruik van uw naam ook in ons land en onder ons volk. Verzoen ons onze zware schuld, die ons met schrik vervullen moet. En bewijst u ons alleen om Jezus wil genade. Zou ik uw woord willen zegenen van deze avond. Ons vergeven ons onze zonden in ons ambtelijke werk. En laat het woord nog wat na mogen laten in deze of gene van de gemeente, misschien ook wel thuis in de woning. Wil met ons optrekken in de week die voor ons ligt. Bewaart u ons als we huiswaarts keren. En gedenk ons allemaal hoofd voor hoofd en hart voor hart. Zegen in het werk. En als we niet meer werken kunnen of niet werken hoeven, wil u ook dan geven wat nodig is. Help de kinderen op school. En als we misschien wel opzien hebben, om welke reden dan ook voor de week die voor ligt, zou ge ons dan ook nabij willen zijn en goed. En leer ons toch, in alle omstandigheden van ons dagelijkse leven en tijdelijke leven, maar bijzonder geestelijk leven, ons betrouwen mogen leren stellen op uw naam. Heere, gedenk ons allemaal en vergeef ons. En gedenk ons en doe in u eindigen met wat u schonk in deze avond. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen nu onze slotzang uit de 42e psalm, het eerste vers. Tijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja. Mijn ziel dorst naar de Heere, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen en uw huis uw naam verhogen. Wij zingen onze slotzang, Psalm 42, het eerste vers. Eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, U zij al de eer. Amen.